Fijn dat je luistert naar Wie zit erachter? In deze podcastserie krijg je spelenderwijs meer inzicht in de waarde van persoonlijke ontwikkeling en het werken met professionele nabijheid.
In onze huidige maatschappij is de eerste vraag vaak: wat doe je in plaats van wie ben je? Erkenning beperkt zich niet alleen tot onze carrière.
Daarom belichten we in deze podcast het leven vanuit diverse persoonlijkheden.
We leggen de nadruk op persoonlijk profileren en schermen in het eerste deel van het gesprek alle carrière-gerelateerde zaken af.
Zo gaan we eerst in gesprek over onze leefomgeving, levenservaringen en relaties die ons hebben gevormd.
Dit leidt tot meer onderlinge herkenning, verdieping en waardering voor wie we zijn als persoon. Oftewel, eenheid in diversiteit. Leuk dat je er bent, Anasse.
Dankjewel. Ja. Leuk dat je me hebt gevraagd, Eva.
Nou ja, ja, niet super. Zomaar natuurlijk. Ja. Wie zit erachter is bij jou wel natuurlijk ook iets heel interessants. We gaan het even anders doen dan je normaal gewend bent. We gaan het zakelijk profiel afschermen. Hoe is dat voor jou?
Ik denk dat het heel erg gerelateerd is aan de vragen die je krijgt.
Ja.
Dus voor mij maakt het niet uit.
Waar je op instuurt, je hebt altijd wel wat te vertellen. Heb je dat eerder gedaan, dat je je zakelijk profiel afschermde?
Ja, voor YouTube ben ik geïnterviewd een tijdje geleden. En toen ging het wel echt over het persoonlijke en over mijn jeugd. En uiteindelijk kwam het natuurlijk toch ook over het werk.
Ja, het kan bijna niet missen. We gaan het ook hier doen hoor, maar later. We beginnen natuurlijk gewoon bij jou in het algeheel. Wie is Hadassa? Even buiten dat carrièrebeeld om. Hoe zou jij jezelf in karakter in een zin omschrijven?
Sterk, hardwerkend. Liefhebbend. Hoogsensitief. Spiritueel.
En je zegt net in een paar steekwoorden eigenlijk, hè? Ja. Van dit ben ik dan. Maar wat vertelt dat dan over jou? Wat maakt dat het van jou is?
Ik denk door hetgeen ik heb meegemaakt. Daar komt de kracht vandaan. En hardwerkend ook. Het sensitieve heb ik echt omarmd, het spirituele. Eigenlijk pas een aantal jaar geleden. Het mocht er niet zijn.
Mm.
En het was er altijd wel. Dus dat is natuurlijk ook bevrijdend.
Juist. Kun jij 3 levensgebeurtenissen opnoemen die voor jou belangrijk zijn geweest?
De eerste wat ik me kan herinneren is het misbruik. Mm-hmm. Ik was heel jong.
Ja.
Rond de 6. Het tweede was hartproblemen.
Mm-hmm.
Bij de kinderarts lopen, dokter Israël. Centraal Israëlisch ziekenhuis, toen de tijd nog in Amsterdam-Zuid.
Mm-hmm.
En mijn eerste huwelijk. Wat niet zo lang heeft geduurd.
Ja. Ingrijpend ook, alle 3, hè?
Ja.
Wat heeft dat voor jou betekend?
Het verandert wie je bent. En ik was een heel vrolijk klein meisje. Zingen, dansen. En dat is je eigenlijk afgenomen.
Mm-hmm.
En het niet je grenzen aan kunnen geven. Omdat ook dat je is afgenomen. Iemand gaat over jouw grenzen heen.
Mm-hmm.
En dus dat was pittig.
Maar waar ben je dan precies doorheen gegaan? Want de ervaring, hè, de levensgebeurtenis aan zich is 1, maar dat levert heel veel op, zowel goede als negatieve momenten.
Waar ik doorheen ben gegaan is een onveilige jeugd. Dus, alhoewel het financieel best wel goed ging.
Mm-hmm.
Ben je gewoon, je voelt je niet veilig, je voelt je niet beschermd, je voelt je niet gezien of gehoord. En eigenlijk moet je het alleen doen. Ondanks dat je dan deel uitmaakt van een gezin.
Ja.
Ik heb een broer, waar ik overigens al jaren geen contact meer mee heb. Hij was de golden boy. En mijn moeder zat niet echt op een tweede kind te wachten, dat heeft ze ook wel eens verteld. En dat was, dat vormt je als meisje,
mm-hmm.
Als klein meisje.
Mm-hmm.
Ja, dat heb ik gevoeld. Eigenlijk altijd. Misschien komt daar ook wel een stukje het hard werken, extra je best doen.
Om te laten zien dat je er ook bent.
Ja.
Mm.
Ja.
kan ik me heel goed inbeelden. Maar dan heb je natuurlijk ook die positieve uitwerking, wat je net zegt, dat je extra hard gaat bewijzen. Wat ook weer iets negatiefs heeft toch wel, want het hoeft eigenlijk niet. Je mag er gewoon zijn zoals je bent. Is die bewijsdrang nou ook afgenomen?
Dat heeft heel lang geduurd. Mm-hmm. Ik ben er eigenlijk mijn hele leven mee bezig gebleven. Tot een paar jaar geleden. En ik ben op een gegeven moment ook gestart met therapie.
Snap ik.
Ik had een psychose. En men zei een postnatale depressie. Maar ik denk dat het gewoon een opeenstapeling was van alles wat ik had meegemaakt.
Mm-hmm.
En als dan de hormonen gaan schommelen. Ja, dan wordt het. En ik had een tweeling gekregen, keizersnee. 'S Nachts continu eruit. Het waren nogal huilbaby's. Niet zo verwonderlijk trouwens met alles wat ik had meegemaakt.
Ja.
Zo ben ik eigenlijk in de psychiatrie beland. Niet opgenomen, maar wel medicatie. Een psychiater, later een psycholoog. Later twee psychotherapeuten en later groepstherapie. En dat heeft mij allemaal stukjes. Het zijn allemaal kleine puzzelstukjes. Waardoor je eigenlijk jezelf gaat heruitvinden.
Juist. Ontzettend waardevol, hè, zoiets.
Ja.
Het klinkt als een rampzalige weg voor heel veel mensen, maar dat is het niet. Eigenlijk gaat er iets zo mis in het leven dat je niet anders kan dan dat je moet herstellen. En dan ook in mindset moet herstellen, want je moet jezelf herzien. Precies wat je zegt.
Ja.
Wat heeft het je gebracht?
Het heeft me gebracht een stuk zelfstandigheid. Weer in mijn kracht gaan staan. Dus dat ik die kracht ook innerlijk had. Dat ik er mocht zijn. En mezelf gaan geven wat ik eigenlijk nooit had gekregen.
En dat is?
Emotionele beschikbaarheid.
Mooi.
Onder andere door het dansen. Ik ging salsa dansen. Het heeft me heel veel gebracht. Op een gegeven moment stond ik voor de klas. Ik kon daar echt mezelf in kwijt, zeg maar.
Hmm.
En de jaren in Suriname, waar ik heb gewoond en gewerkt. Samen met mijn man. En onze jongste zoon, die ik nog kreeg als een nakomertje, zeg maar. Dus dat heeft me heel veel gebracht.
Heel mooi. Ik wil toch even teruggaan naar dat eerste huwelijk. Waar je eigenlijk dus niet de mooie ervaring indirect uithaalde. Waar je daarna wel heel veel levenservaring natuurlijk uitput. Wat is daar de uitkomst van geweest?
Ja, dat komt. Ik wilde eigenlijk niet trouwen. Wij waren verloofd en ik merkte allerlei. Ik zag allerlei rode vlaggen.
Ja.
Alleen mijn vader, we waren in het geloof. En verloofd zijn was eigenlijk al een trouwbelofte. En dat mocht niet verbroken worden.
Mm-hmm.
Dus ik moest daarmee doorgaan. Dat is ook gebeurd. En daarna kreeg ik mijn dochter. Dat was prachtig. Anouk. En dat was natuurlijk een blessing.
Mm-hmm.
Maar vrij snel daarna ging het mis. Dat was 3. En hij vond een andere dame. Goede vriendin van mij. Waar ik eigenlijk al vanaf mijn 7e mee omging. Ook in het geloof. Die vond hij leuker.
Hmm.
Dus ging je daarmee verder? Ik wist eigenlijk niet hoe ik verder moest leven. Want ik wist eigenlijk überhaupt nog steeds niet hoe ik leven moest. Ik zocht eigenlijk houvast. Mm-hmm. Ik dacht, ik kan dat helemaal niet alleen. Want dat was ik ook nog nooit gewend geweest. En ben vrij snel daarna hertrouwd. Met mijn tweede man.
Ja.
En met hem heb ik een tweeling gekregen. Ook daarin kwamen heel veel problemen uiteraard naar boven. Ging na 13 jaar, na de postnatale depressie en na de therapieën, dacht ik wil dit niet meer, ik kan het ook niet meer en ik doe het ook niet meer. En toen zei hij, dat is prima, maar die kinderen krijg je niet mee.
Mm-hmm.
En zij waren toen 7. Dus je begrijpt dat je dan eigenlijk met je rug tegen de muur staat. Dus het heeft me heel lang gekost. Totdat ik dacht, oké, of ik blijf en het gaat met mij helemaal mis. Of ik neem toch die stap en dan later zal ik wel zien. Weet je, als ik een huis heb en dan kunnen we wel wellicht via de rechtbank wat regelen. Mm-hmm. En dat is niet gebeurd. En ik heb ze tientallen jaren niet gezien.
Vreselijk.
Ik stond op straat. Dus ik was dakloos en ik had ook geen geld. En aangezien ik uit het geloof was gestapt, word je dan verstoten. Dus mijn ouders wilden ook niks meer met me te maken hebben. Dus ik stond er helemaal alleen voor. Ik zat in Amsterdam op een bankje midden in de nacht. Ik dacht, ik moet wel geld hebben.
Mm-hmm.
En vervolgens ben ik werk gaan zoeken bij het confectiecentrum. En daar werd ik eigenlijk meteen aangenomen. Dus dan ga je geld verdienen. En dan bij die vriendin slapen, dan bij die vriendin slapen. Totdat ik kreeg een urgentiebewijs. Totdat ik een woningje kreeg in Westerpark.
Als je dat vergelijkt, hè, toen en nu. Waar sta jij dan nu in de maatschappij?
Nou ja, ik ben natuurlijk blij dat ik er nog ben.
Mm.
Ik heb daarna nog onze jongste zoon gekregen. Dat was echt een cadeautje. Hele
met je nieuwe man.
Ja.
Ja, ja.
En we zijn al 26 jaar samen. Dus uiteindelijk is dat natuurlijk heel mooi.
Ja.
Desalniettemin was het een reis.
Ja, zeker. Zeker. Ik vind dat je het mooi doet. En natuurlijk zijn we heel nieuwsgierig naar wat jij vandaag de dag doet. Zeker naar wat je net verteld hebt. Dat gaat Denise met jou onthullen.
Ja.
En daarna gaan we hier verder over door.
Goeiedag Hadassa.
Hallo, goedemiddag.
En welkom.
Ja, dankjewel.
Vertel ons, wat doe je eigenlijk?
Ik heb twee bedrijven op dit moment. Mm-hmm. Mijn ene bedrijf heet Ora Offshore Customs Consultancy.
Ja.
En daarin adviseer ik offshore bedrijven op het gebied van douanewetgeving. Ik heb ook wat logistieke bedrijven die ik adviseer op douanegebied. En met mijn tweede bedrijf, Hadassa Forum, die ben ik gestart in 2019, net voor de COVID. En daarin coach ik vrouwelijke ondernemers op het gebied van op eigen benen staan, zelf vertrouwen,
mm-hmm.
op jezelf vertrouwen, in je kracht gaan staan en zorgen ook dat je financieel op eigen benen kunt staan. Dat doe ik zowel als intercultureel coach. Daarvoor ben ik gediplomeerd.
Mm-hmm.
En internationaal geregistreerd. Maar ik doe het ook op spiritueel vlak. Dus ik ben eigenlijk al jaren bezig met het empoweren van onze sisters.
Mm-hmm.
En ik kreeg heel vaak de vraag, ik heb in Suriname ook een bedrijf gehad. Van oké, hoe moet je dat nou doen? En bij mij lukt het niet of het lukt niet goed. Of...
Ja.
En ik dacht, ik ga mijn missie maken om vrouwen te helpen daarbij.
Ja.
Met name vrouwelijke ondernemers. Af en toe ben ik gastspreker in India.
Zo.
Word ik gevraagd door het Will Forum. Het is een forum van een vrouwelijke econoom in India die al jaren bezig is meer vrouwen aan de onderhandelingstafel te krijgen. Zowel in India, maar dat doet ze ook wereldwijd. Mm-hmm. Het komt vanuit mijn ziel. Het is een roeping. Het is iets wat ik moet doen. Het is mijn missie. Omdat ik weet wat het betekent als je zeg maar afhankelijk bent van een partner.
Mm-hmm.
En je komt op straat te staan. Dat je daadwerkelijk op straat staat.
Ja.
En zelfs ook je kinderen kwijtraakt daardoor. Dus voor mij is het heel belangrijk om vrouwen bewust te maken daarvan.
Mm-hmm.
Komt bij dat we in Suriname natuurlijk ook nog te maken hebben met allerlei culturele achtergronden.
Mm.
Ja, ik het heel belangrijk vind dat vrouwen meer macht krijgen.
Kan jij ook, als je terugdenkt, aan twee bijzondere momenten denken die eigenlijk jou gevormd hebben tot wat je nu doet?
Nou, de eerste was in Suriname, want ik had samen met mijn man marketing gestudeerd. Dus wij hadden het plan om daar in de marketing dingen te gaan doen. Daar zijn we ook eigenlijk mee begonnen.
Mm-hmm.
En toen leerde ik iemand kennen, meneer Frits Nieuwendam. Die had samengewerkt in Nederland met binnen de Europese Unie.
Ja.
Die toen natuurlijk nog wat kleiner was. Aan het commanditaire douanewetboek. En die begon een cursus. En mama zei, nou, misschien vind je het wel leuk, ga het volgen. Mm-hmm. En eigenlijk vanaf dag 1 werd ik meteen gegrepen door de wetgeving. En je weet dat als je iets heel erg leuk vindt, dan word je er ook heel erg goed in.
Wat is hetgeen dat voor jou het meest betekent?
Het helpen van vrouwen. Dat betekent toch het wel. Meest voor mij. Niet omdat ik het anderen niet leuk vind of daar niet gepassioneerd over ben, want dat ben ik wel. Mm-hmm. Maar nog steeds is het ook, met name in die offshore wereld en in de logistieke wereld zo, dat vrouwen toch in de minderheid zijn. Ik heb vele malen door het glazen plafond moeten breken hier in Rotterdam. Mm-hmm. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Dus vandaar dat ik het belangrijk vind dat we elkaar empoweren. En dat ik vrouwen kan coachen en mag coachen. Het belangrijkste is dat ik met ze de reis aanga om te helen. Want niemand kan je helen. Ik kan geen andere vrouwen helen. Ik kan überhaupt geen mensen helen. Dat moeten we allemaal zelf doen. Eigenlijk vanaf dat ik zeg maar psychische hulp heb gekregen. Mm-hmm. En begeleid werd en gesprekken kreeg. Zodat ik me kon uiten.
Ja.
Dan begint jouw helingsproces al. Hè? Ik heb zelf hulp gehad. Onder andere van een psychiater. Later psycholoog. En daarna 2 therapeuten. En toen heb ik groepssessies gevolgd.
Maar ik bedoel, heb je hulp gehad op de manier dat jij nu mensen helpt?
Ik denk dat daar ook het stukje spiritualiteit bij komt kijken. Dat ik eigenlijk ook voel of iemand er klaar voor is. Mm-hmm. En ik ook niet met vrouwen aan de slag ga die er nog niet helemaal klaar voor zijn. En het is heel mooi. Ik had 2 weken geleden een heel mooi gesprek met een dame in Suriname die ook in Frans-Guyana een 2e bedrijf wil gaan starten. Ja. En dan voel je direct dat die klik er is.
Ja.
En dan weet ik van, oké, dit is goed.
En als je dan zou kunnen omschrijven hoe je wilt dat mensen aan jou terugdenken, wat zeg je dan?
Altijd weer opstaan. Je best doen. En integer zijn. Integriteit is voor mij key. Ik heb veel situaties meegemaakt, ook in Suriname, waarin dat werd uitgedaagd, laat ik het zo zeggen. Mm. En met gevaar voor eigen leven soms. Ik daarvoor stond. En daar sta ik nog steeds voor.
Heb je op werkvlak gevoeld dat dat voor jou in de weg stond? Of zijn er bepaalde obstakels die je hebt moeten overwinnen?
Juist niet. Het heeft me altijd geleid. Het heeft me ook altijd gered. Ik ben net die kat met die 9 levens. Het heeft me altijd gered. Dus het is niet soms aanwezig, het is er altijd. Dus ik voel direct aan, als ik 2 minuten met iemand zit, voel ik meteen aan hoe of wat. En dat heeft mij heel vaak gered.
Ja. Nou, dan denk ik dat ik het daarmee ga afronden. Zodat Eva verder kan gaan met het gesprek.
Nu weten we het. Wat je doet en wie je bent. Natuurlijk is het niet in 1 keer te vangen. Er is nog zoveel meer te vertellen. Maar hoe voelt dat nou? Dat je ook uiteindelijk dan kan gaan delen wat je doet. Is dat dan ook een stukje ontlading?
Nee, niet echt. Ik zie het gewoon als 2 aparte dingen. Alhoewel, het zit in mij. Dus het hoort bij elkaar, een soort van. Maar ik heb niet dat ik denk, oh nou ja, eerst dit stuk en dan dat stuk. Nee.
Het voelt niet onwennig of zo,
nee.
Hè?
Nee.
Nee. Zou je kunnen stellen dat jij, doordat je zoveel dingen hebt meegemaakt in het leven, ook gewoon heel veel waard bent als persoon? Heel veel mensen vinden het moeilijk, hè, om dan te bedenken wat er buiten hun werk of carrière onwaardevol is aan wie ze zijn.
Ja, ik heb niet per se het werk nodig om in mijn zijn te zijn,
juist,
zal ik maar zeggen. Maar ja, het zijn allemaal facetten van mij. Mm-hmm. Het allemaal gewoon mooi in elkaar past.
Ja, want hoe herleidt jouw geschiedenis zich naar de motivatie die je vandaag de dag hebt?
Nou, dat ik hoop als ik 1 vrouw kan helpen om te voorkomen wat ik heb meegemaakt.
Mm.
Dan is mijn missie al geslaagd.
Mm-hmm.
Ik heb natuurlijk wel nodige vrouwen gecoacht. Dus sowieso is mijn missie extra geslaagd.
Ja.
Ik had het laatst met iemand erover. Kijk, we hebben natuurlijk heel veel deskundigen. Heel veel hulpverleners. Die doen allemaal heel goed werk. Begrijp me niet verkeerd. Maar als jij nooit dakloos bent geweest, snap je niet wat het met je doet. Mm-hmm. Als jij niet bent misbruikt, weet je niet wat het met je doet. En ik heb zoveel dingen meegemaakt. We hebben een heel facet niet eens aangeraakt. En dat is de tijd in Suriname. Daar ben ik ook eigenlijk nog niet mee in de openbaarheid getreden.
Mm-hmm.
En ik weet ook niet of ik dat ga doen. Maar het is eigenlijk... het zou een driedelig boek kunnen worden.
Het is een heel leven waar ontzettend veel in gebeurt. En waar jij dus als ervaringsdeskundige echt een punt maakt. Hè? Dat ben ik helemaal met je eens. Dat er heel veel mensen wel de kennis hebben, hè, dus de stof kennen, maar niet de emotie. En de emotie is wel heel belangrijk om op bepaalde punten goed te kunnen sturen. Want daarvoor is de stof gewoon gebrekkig.
Je kan iemand niet kwalijk nemen die doet zijn of haar best.
Ja.
Dus daar no doubt about it. Maar hetzelfde als een verpleegkundige, als die ooit een keer zelf in het ziekenhuis hebben gelegen, dan zeggen ze, goh ja, nu besef ik. En dat is gewoon een feit.
Voelen de mensen dat nou ook als ze met jou werken? Zeggen ze daar ook wat over? Ja, hè?
Ja, dat krijg ik heel vaak terug.
Wat is er dan anders aan?
Ja, dan krijg ik via messentjes 's morgens. Ik ben natuurlijk al heel vroeg altijd op. En post dan al. Dan krijg ik echt berichtjes van, ik had dit echt nodig. En je schrijft precies waar ik doorheen ga nu. Dus dat is eigenlijk bijna dagelijks.
Mooi.
Dus dat wil zeggen dat je iemand raakt.
Ja, en dat je herkenbaar bent.
Ja. Ja.
Mensen kunnen het niet van je aflezen. Als jij vertelt wat je doet, zullen ze echt niet denken, oh ja, maar jij bent dus dakloos geweest en dit is jou overkomen en je bent misbruikt. Nee, dat staat gewoon nogmaals niet op jouw voorhoofd. Maar op het moment dat je deelt, hebben mensen daar wel meteen het gevoel van, ah, ik ben niet eenzaam en ik heb handvaten. Er zijn wegen om hier doorheen te komen.
Maar denk erom dat dat niet makkelijk was.
Nee, dat geloof ik.
Het heeft mij jaren gekost om te besluiten om het te vertellen.
Wat hield jou in eerste instantie tegen?
Familie.
Mm-hmm.
Ik ben altijd wel iemand die niet de familie wil beschadigen.
Mm-hmm.
Aan de andere kant ben ik beschadigd. Dus ik mag het delen. Mijn drijf om anderen te helpen met mijn verhalen, die is groter dan mijn verlegenheid, laat ik het zo zeggen.
Mm-hmm. Mm-hmm. Dat zeg je mooi.
Ik denk dat de heling die ik de afgelopen 20, 25 jaar aan mezelf heb gewerkt om te helen, dat me ook heeft doen besluiten van, oké, dit is mijn verhaal. En maak ervan wat je wil.
Mm-hmm.
Het boeit mij niet zo erg.
Daar kan jij geen zorgen meer om maken.
Nee, daar kan ik me. Nee, als ik dan dat besluit heb genomen, en dat heb ik.
Mm-hmm.
Dan sta ik daar ook voor.
Ik vind het een hele bijzondere levensloop. Ik denk dat je dat heel vaak hebt gehoord. Dat je een hele bijzondere levensloop hebt gehad.
Ja, ik heb het wel vaker gehoord. Het is een. Weet je, soms hoor ik mensen zeggen van, nou, ik ben wel heel dankbaar dat ik dat allemaal heb meegemaakt en overleefd, want het heeft me gemaakt tot wie ik ben. Ik denk daar anders over. Ik had het liever niet meegemaakt.
Mm-hmm. Maar dan had je wel gemist wie je nu was.
Ja, maar dan had ik iemand anders geweest. Dus dat had net zo goed geweest.
Ja.
Hè, dus,
want wanneer kon jij je onderneming op poten zetten? In welke leeftijd zat je toen?
Dat vind ik een lastige, omdat ik ben natuurlijk naar de postnatale depressie begonnen.
Ja, dus je was al aan het bouwen.
En ik was eigenlijk al een paar jaar, weet je, ik las interessante boeken.
Mm-hmm.
Je eigenlijk in zo'n geloof niet mag lezen, want je mag alleen maar de boeken van het geloof lezen. Dus ik was altijd wel onderzoekend. En ik heb een inhaalslag gemaakt qua studie. Als je ziet hoeveel diploma's ik heb, dat is abnormaal, daar kan ik een hele kamer van behangen. Maar nogmaals, om te zeggen, ik ben blij dat ik het allemaal heb meegemaakt. Ik had het liever niet meegemaakt.
Nee, je had liever op een andere manier dit punt bereikt. Het gekke is alleen dat het vaak niet zo werkt.
het is wat het is. Hè?
Ja.
Dus we kunnen het niet veranderen. Dus heb ik besloten om datgene wat ik heb meegemaakt, om dat in te zetten om andere vrouwen te empoweren.
Heel mooi, heel mooi. Wat interesseert jou nu in het leven?
Nou, ik ben altijd wel onderzoekend. Ik ga straks naar de Apinti-les, Apinti-drum spelen. Als ik ermee bezig ben, nou komt dat ook omdat ik er nog pas op zit.
Ja, ja, ja.
Dus dan moet je natuurlijk ook de ervaring opdoen. Maar dan ben ik daar echt op gefocust. En ik ben altijd wel bezig, ook in mijn hoofd bezig. Dus dat is voor mij een vorm van ontspanning.
En daar gaan we mee afsluiten. Ik wil jou ontzettend bedanken voor ja, wie je bent en het er zijn. En het delen van ja, wie erachter zit natuurlijk in jouw geval Hadassah.
Hartstikke
mooi. Ja.
Heel graag gedaan.
Jij ook bedankt voor het luisteren. Wil je nou zelf of met je omgeving aan de slag gaan met de waarde van persoonlijke ontwikkeling, dan kan dat.
Ja, want deze podcast is nu beschikbaar in een spelvariant. Benieuwd naar meer? Ga naar evarookmaker.nl.
Heel veel speelplezier en tot de volgende podcast.